Je luistert naar Tussen Kaders en Herstel, een podcast van het EFP in samenwerking met Valente en haar leden. Ik ben Parisima Rauf en in deze reeks onderzoek ik de dilemma's en afwegingen die komen kijken bij het werken met forensische cliënten die in een instelling voor beschermd wonen of maatschappelijke opvang verblijven. Hierover gaan we met cliënten, ervaringsdeskundigen en professionals uit het forensische werkveld in gesprek. In de forensische keten zitten veel verschillende ketenpartners. Ze hebben ieder hun eigen expertise. In deze reeks gaan we het hebben over de samenwerking in die forensische keten en de reis die je cliënt aflegt binnen die keten. In de vorige aflevering sprak ik erover met medewerkers van de reclassering en een behandelaar. In deze aflevering ga ik in gesprek met professionals die een aandeel hebben in wonen en dagbesteding. Zeer belangrijke leefgebieden voor de cliënt.
Als cliënten bij ons binnenkomen, zowel forensisch als niet-forensisch, dan worden ze dus aangemeld bij Team Intake. Team Intake gaat onderzoeken van oké, voldoet hij of zij aan de voorwaarden om überhaupt bij de maatschappelijke opvang binnen te mogen? Want daar zijn natuurlijk ook allerlei voorwaarden aan. Als dat wel zo is, ja, dan komt hij helaas op de wachtlijst, moet ik zeggen. Want ja, er is natuurlijk overal een wachtlijst, ook bij ons. En dan als een trajectregisseur dan weer ruimte heeft in de caseload, dan komt de cliënt vervolgens bij de trajectregisseur terecht. En die heeft dan een zogenaamde onderzoeksfase van 5 weken. En in die onderzoeksfase wordt bekeken van oké, wat heeft de cliënt allemaal nodig? En dan wordt er informatie opgevraagd bij ketenpartners en allerlei andere partijen van oké, wie is deze man of vrouw? En hoe kunnen we er samen voor gaan zorgen dat deze man of vrouw inderdaad weer verder komt in de maatschappij? En na die 5 weken wordt dan ook beslist eigenlijk of dat hij in traject blijft bij ons. En als je het dan hebt over verantwoordelijkheid, ja, dan begint het eigenlijk pas. Want dan ga je eigenlijk samen met alle andere partijen natuurlijk kijken van wat heeft deze persoon nodig om verder te kunnen in het leven. En dat is dus ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Je hoort Christel van S. Zij is een enthousiaste vrouw die me direct koffie aanbiedt wanneer ik haar spreek op een locatie voor maatschappelijke opvang midden in Tilburg. Als ik binnenloop, zitten er mensen in de gezamenlijke ruimte iets te drinken of zijn met elkaar aan het praten. Het is een prachtig oud pand met marmer, glas in loodramen en een grote wenteltrap. Niet direct het soort gebouw waar je een maatschappelijke opvang verwacht. Ik vraag Christel om zichzelf voor te stellen.
Nou, mijn naam is Christel van Is. Ik werk als trajectregisseur en projectleider forensische zorg bij SMO Traverse. En dat is de Stichting Maatschappelijke Opvang in Tilburg bij de dag- en nachtopvang.
Niet iedere cliënt legt dezelfde reis af. Toch wil ik van Christel weten welke reis een cliënt meestal al afgelegd heeft voordat hij of zij bij een opvang zoals SMO Traverse terechtkomt.
Dat kan heel verschillend zijn inderdaad. Ja, we hebben natuurlijk cliënten die vanuit een PI hier naartoe komen. We hebben cliënten die echt letterlijk aankloppen bij de voordeur van ja, ik ben op straat gezet en ik heb geen huis meer. Dus wow. dan wordt er hier echt letterlijk aangeklopt. En dan kunnen ze hier dus ook op die manier terechtkomen. En de vervolgfase is dan dat ze eerst bij Team Intake terechtkomen. En dat kan dus via verschillende andere organisaties ook zijn. Maar ja, vaak is dat ook nog niet helemaal duidelijk.
Christel vertelt dat mensen soms letterlijk bij hen aan de deur kloppen. Maar als iemand al een forensische titel heeft en een traject doorloopt, door welke partijen wordt er dan een aanmelding gedaan?
Nou, dat kan bijvoorbeeld inderdaad een PI zijn, maar dat kan bijvoorbeeld ook een andere organisatie zijn. Maar dan heb je het ook over andere cliënten die niet per se forensische titel hebben. We hebben, als mensen hier eenmaal zitten, merk je wel dat er veel samenwerkingspartners betrokken zijn. Zoals bijvoorbeeld de VIVOR. En VIVOR is een organisatie die ook forensische cliënten begeleidt, maar dan meer het psychische stuk. En ze kunnen natuurlijk ook via de gemeente inderdaad hier aangemeld worden.
Verblijven forensische en niet-forensische cliënten dan door elkaar?
Ja, daar kiezen we eigenlijk bewust voor. Dat is eigenlijk ook vanuit de visie van SMO Traverse. Omdat we natuurlijk als mensen gedetineerd hebben gezeten en weer terug willen keren in de maatschappij. Ja, dan krijgen ze ook met verschillende mensen te maken. Dus we noemen dat met een mooi woord gespikkeld wonen.
Ja.
En dat betekent dus forensisch en niet-forensisch door elkaar. Waardoor dat ze ook echt dingen van elkaar kunnen leren.
Ook sprak ik met Audrey Allarts en Hans Delleman van Unitio over hoe zij vanuit hun werk de samenwerking binnen de keten ervaren. We spraken elkaar in Tilburg. Zij vertellen eerst wie zij zijn en wat zij doen bij Unitio.
Mijn naam is Audrey Allarts. Ik ben inhoudelijk manager bij Unitio. En Unitio is een forensisch ambulante begeleidingsorganisatie in de regio waar we nu zitten.
En die heeft een collega meegenomen ook.
Ja, ik ben Hans Delleman. Ik ben manager zorg bij Unitio. En eigenlijk ben ik verantwoordelijk voor alle stukken rondom een stukje bedrijfsvoering, een stukje keten. En nog voor coaching van medewerkers en intakes van bepaalde cliënten voor een speciaal traject.
Welke partijen heeft een cliënt al gezien voordat hij of zij bij Unitio wordt aangemeld?
Het ligt wel aan, als hij vanuit detentie komt, dan heeft hij daar als het goed is de case manager gesproken in detentie. En is er nagedacht wat hij daarna gaat doen. En dan hebben we dus cliënten die dan bij ons ambulant aangemeld gaan worden voor ambulante begeleiding vanuit Unitio. Dat betekent dat de reclassering eraan vastzit. Ze hebben reclasseringsvoorwaarden samen met de reclasserer. En de reclasserer vraagt aan ons, Unitio, om de begeleiding te doen op verschillende leefgebieden.
Ja, die besteden dat uit.
Ja, die besteden ze dan eigenlijk uit aan ons. Dus in zo'n geval heeft, dan is justitie ermee gemoeid, reclassering en eigenlijk Unitio. En daarna begint alles rondom de leefgebieden, waardoor je weer met anderen te maken krijgt. Jouw vraag was vooraf, dat is de lijn.
Ja.
Sinds kort hebben we het dat als er mensen in detentie zitten die voor het traject leren zelfstandig wonen in aanmerking willen komen, dan wordt er contact met ons opgenomen. En dan bekijk ik op inhoud of iemand misschien geschikt kan zijn, ja of nee. En dan kunnen wij nu begeleiding in detentie doen. Dat betekent dat ik dan naar de gevangenis ga en daar met de cliënt het gesprek aan ga, een soort kennismaking. En dat we van daaruit, vanuit die begeleiding gaan kijken, is die geschikt? En als die geschikt is, welke acties kunnen we dan al tijdens detentie doen?
Niet iedere cliënt komt vanuit detentie. Vanuit welke situatie kunnen cliënten nog meer instromen bij begeleid wonen?
De andere optie is dat ze ambulant zich aanmelden. En dan krijgen ze gewoon ambulante begeleiding vanuit Unitio. Het kan soms ook zijn dat iemand ambulant begeleiding krijgt en dan op een gegeven moment erachter komt, goh, rondom mijn vaardigheden, rondom leren zelfstandig wonen, daar heb ik echt nog ondersteuning bij nodig. Nou, dat doen onze medewerkers. Soms is het zo dat ze komen, goh, kan dat niet in een speciale traject leren zelfstandig wonen, hier in Tilburg, waar ze ook ondersteund worden met een appartement. Om eigenlijk letterlijk en figuurlijk te leren zelfstandig te wonen.
Dus jullie beschikken ook over appartementen?
Wij zelf beschikken niet over appartementen. We hebben een samenwerkingspartner van ons. Dat is Connect Wonen. Mm-hmm. En op het moment dat ik dan denk van, goh, die iemand is inhoudelijk geschikt, dan krijgt hij een financiële check. Dat doet Connect Wonen. Want inhoud of zorg en huren is gescheiden. En als dan blijkt dat iemand er in staat is om dat te kunnen betalen, en daar zijn de appartementen wel op gericht, dan komt er een go, als er een financieel akkoord komt, dan komt er een go voor plaatsing.
En heeft de gemeente daar dan ook nog een rol in zo'n eventueel woontraject?
Uiteindelijk wel, wat er daarna uit voortkomt, maar dat is verder in het verloop. En natuurlijk de samenwerking, want we hebben daar 23 forensische cliënten op één locatie. Dus allemaal contacten met gemeente, met politie en noem al die dingen maar op. Dat is meer eigenlijk rondom het beheerstuk. Maar sect gezien wie daar geplaatst wordt, ja of nee, dat gaat buiten de gemeente op. Dat is onze onafhankelijkheid samen met de reclassering. Om te bekijken wie daar geplaatst wordt, ja of nee.
Tijdens het gesprek zijn er al aardig wat ketenpartners genoemd. Zo kwamen de politie, de reclassering en een partij voor het psychisch welbevinden, een partij voor dagbesteding, een case manager, de gemeente en een woningbouwvereniging voorbij. Sommige van die partijen zitten aan het begin van het traject. Andere partijen stappen later in het traject in en een aantal van die partijen is echt langere tijd betrokken. Niet iedere partij die genoemd wordt is een forensische ketenpartner. toch, of juist dan, is een goede samenwerking van belang om een forensisch traject te doen slagen en een cliënt delictvrij terug te laten keren in de samenleving. Hoe ervaart Audrey deze samenwerking tussen de verschillende ketenpartners?
Overal loopt de samenwerking in de keten goed, absoluut. En ik denk ook dat we korte lijnen hebben in de keten. Met name hoe Unitio georganiseerd is, omdat we dan toch een kleine speler zijn in het grote forensische werkveld. Ja, dat brengt voordelen op dat we elkaar dan toch eerder gaan opzoeken en te vinden zijn. Ja.
En hoe kijkt Christel aan tegen die samenwerking?
Ik denk en ik hoop ook dat de samenwerking alleen maar tussen alle verschillende partijen alleen maar beter kan worden. En dat dat ook nog echt wel intensiever gaat lopen. Omdat je wel merkt van een cliënt heeft daar uiteindelijk het meeste voordeel bij. En wij zelf natuurlijk ook. Maar ja, voor een cliënt geeft het ook, ja, ze zeggen wel eens, duidelijkheid is voor cliënten heel belangrijk. En ja, dat merk je gewoon hoor. Als je kunt samenwerken en je draagt dezelfde boodschappen uit naar cliënten, dan geeft een cliënt dat rust. Dus ik hoop dat dat inderdaad nog beter kan gaan verlopen.
Als ik hoor wat Audrey en Hans vertellen, dan zijn zij een zeer betrokken partij bij een voor de cliënt cruciaal leefgebied, namelijk wonen. Maar wanneer stappen zij dan uit de begeleiding?
Heel strak gezien, als we een aanmelding krijgen vanuit een van de drie reclasseringsorganisaties, dan is dat het startmoment voor onze begeleiding. En wanneer de einddatum van het reclasseringstoezicht stopt, is dat heel strak gezegd de einddatum. Maar dat is tegelijkertijd, denk ik, mag ik wel zeggen, onze kracht ook voor de cliënt om dat stukje hoop te geven. Op het moment dat ze in het traject leren zelfstandig wonen zitten en de einddatum nadert, dan gaan we altijd even met elkaar kijken van, goh, is er toch nog een mogelijkheid om straks begeleiding vanuit de WMO te krijgen? En is er dan eventueel een mogelijkheid of naar Traverse te gaan wonen of een reguliere woning met de woningbouwvereniging? Daar hebben we nu sinds kort ook een intensieve samenwerking over. En daarna hebben wij gezorgd voor een warme overdracht naar de vervolgzorgaanbieder.
Wat er gebeurt is dat wij, kijk, we bepalen of iemand geschikt is, ja of nee. Dan gaat hij het traject in. We weten zijn einddatum van de forensische titel. In de basis stopt het daar. Dat zijn de afspraken en kijken we nog of die WMO ondersteuning nodig heeft. Vanuit onze visie hebben we gezegd, we willen eigenlijk langer aan een cliënt verbonden kunnen blijven op het moment dat dat voor die cliënt erg belangrijk is. Zolang eigenlijk het forensische nog de hoofdmoot is, zeggen wij, willen we eigenlijk onze expertise daarbij hebben. En vanuit onze visie is het, dat heeft ook gemaakt dat we bezig zijn gegaan met starten met begeleiding in detentie. Dat betekent dat we het nu voor elkaar hebben met de gemeente Tilburg als voorbeeld, dat wij ook WMO kunnen gaan doen vanuit Unitio voor de forensische cliënten. Wij willen niet met 100 WMO-cliënten werken. Wij willen voor de cliënten waar wij mee gestart zijn, die echt nog forensisch zijn. Dan kun je wel zeggen, die datum is voorbij, maar daarmee is niet het forensische voorbij, bij een aantal. En dan hebben wij nu de mogelijkheid dat wij die WMO zelf kunnen doen. Plus we hebben nu de mogelijkheid dat wij aan de matchingtafel kunnen van de gemeente Tilburg om te kijken of we bij bepaalde cliënten die voldoen aan die voorwaarden voorrang kunnen krijgen, waardoor eigenlijk de samenwerking met de woningbouwstichting gaat beginnen. Dat betekent dat hij uiteindelijk een huis gaat krijgen en daarin willen wij ook het eerste jaar, bij wijze van spreken, weer de begeleiding zelf kunnen doen. Zodat je eigenlijk, en daar zit de grote kracht, dat je niet allerlei knips hebt, maar dat je het eigenlijk op het moment dat een cliënt blijft, gewoon goed participeert, goed zijn best doet en binnen redelijke dingen, er mag best wel wat gebeuren, dat je eigenlijk aan hem kunt blijven verbinden totdat je zegt, oké, en nu, als hij daarna nog weer nodig heeft, kan, dan wordt het overgepakt door een andere WMO-partner. Dan kunnen wij er van weg.
Bij een maatschappelijke opvang zoals SMO Traverse ligt het anders. Christel vertelt me dat cliënten gemiddeld een aantal weken tot maximaal 2 maanden bij hen verblijven. Ze willen de doorstroom bespoedigen omdat een lang verblijf bij een dag- en nachtopvang over het algemeen onrustig is voor een cliënt. Zij vertelt me ook dat de instroom aan de voorkant soms toch best lastig kan zijn, vanwege het beperkte aantal plekken. Hoe zit dit precies?
Ja, we hebben ook wachtlijst bemiddeling. Dus ja, en we proberen forensische cliënten wel zo snel mogelijk natuurlijk te koppelen aan een trajectregisseur. Dus, en die afstemming die heb je natuurlijk altijd wel ook met reclassering van oké, hoe gaan we dit dan vormgeven? Ja, en een helder antwoord is daar niet echt op te geven. En vanuit de PI, als dat inderdaad zo is, maar wat ik ervan begreep is dat het inderdaad niet altijd zo is dat iemand vanuit de PI meteen bij ons terecht kwam. Dus ja, dan is iemand toch inderdaad, net als heel veel andere mensen, dak- of thuisloos.
Ja.
Ja. En ja, natuurlijk is dat niet wenselijk, maar ja, dat is wel de realiteit. Ja, maar daar gaan we wel, ja, ik zeg al, in dat opzicht hebben forensische cliënten daar natuurlijk wel een stukje voorrang in.
Ja.
Ja, dus daar wordt echt wel kritisch naar gekeken ook.
Tja, want als er in je vonnis staat opgenomen dat je verplicht bij SMO Traverse moet verblijven, is het wel ingewikkeld als je daar niet naartoe kan vanwege de wachtlijst. Ook ben ik nog benieuwd of Christel in de samenwerking met al die verschillende ketenpartners wel eens merkt of er overlap is in de uitvoering van taken en verantwoordelijkheden.
Ja, wij zitten hier natuurlijk nog best wel aan de voorkant. Dus ik denk dat het voor een organisatie als SMO Traverse best wel meevalt. Omdat wij natuurlijk vooral gericht zijn op ook een stukje wonen. Dat mensen in ieder geval niet op straat hoeven te slapen. En daarbij ga je natuurlijk, hè, als mensen eenmaal binnen zijn bij ons, natuurlijk ga je kijken van wat speelt er nog meer. Maar dat is vaak dan wel in samenwerking met bijvoorbeeld een Novadi Kentron. Novadi Kentron is natuurlijk echt puur gericht en vooral gericht op verslaving. GGZ natuurlijk vooral op die psyche.
Ja.
Dus, maar ik denk wel dat het goed is. Misschien in een latere fase van het traject zal dat best wel voorkomen hoor. En nu we het er zo over hebben. Ja, is dat denk ik soms wel zo. En daarom is het zo belangrijk om al aan de voorkant te kijken van hoe gaan we die samenwerking vormgeven.
En als we het hebben over samenwerken, dan ben ik ook benieuwd of er verschillende ketenpartners wel eens een kijkje nemen in elkaars keuken. Gebeurt het ook?
Te weinig. Te weinig. Ik heb een paar gesprekken gehad met Traverse en dan is het op een gegeven moment weer, ontwikkelen zich dingen weer. Soms gaan mensen weg, soms komen mensen. Daarin is nog ja, echt wel wat te halen. Daarom vind ik het ook mooi dat je zegt van, hey, kan ik je bijzitten? Want dan leren we elkaar wat beter kennen. Hè? Dus wat dat betreft vind ik, je moet reëel zijn. We hebben het allemaal over forensische cliënten. Traverse doet, ja, met de dag en na, en dan heeft daarna hun traject. Want als je het goed doet bij Traverse, mag je ook je stappen maken uiteindelijk. Hè? Met de mogelijkheden, de onmogelijkheden. Maar een keer weer bij elkaar zitten, maar hoe kunnen we daar aanvullend aan werken? Ja, ik denk dat dat nog steeds de moeite waard is om die dingen te doen. Maar goed, ik heb ook altijd gezegd, laten we eerst zorgen dat we een beetje een betrouwbare partner worden voordat je, hè, want ik heb soms ook bij dagbestedingsdingen gezeten en dan dacht ik, het is een prima, maar dan is er een jaar lang geen cliënt die daar naartoe gaat. Ja, dan denk ik, ja, waarvoor heb je zitten praten? Hè? Dus je moet ook een beetje die dynamiek opzoeken. Maar daar zit zeker mogelijkheden in waarvan ik denk, ja, dat zou prima zijn.
Het contact met de cliënt is daarin vaak leidend. En wat we wel van de begeleiders terug horen, daar wordt wel vaker een kijkje in de keukens gegeven. Ja. Hè? Want onze begeleiders gaan wel mee naar Traverse. De reclasseringswerkers komen wel bij ons op locatie. Om letterlijk even te kijken van, goh, hè, hoe woon je eigenlijk? Hoe heb je het voor elkaar? Waar loop je tegenaan? Zodat ze ook daarin een beleving krijgen. Dus als je het hebt over ketensamenwerking, vind ik het wel heel belangrijk om te benoemen. Dat gaat natuurlijk op allerlei lagen van organisaties. Ja. Moet daar een intensieve samenwerking komen.
In de huidige tijd spelen strenge privacyregels steeds meer een rol. Toch kan het voor de medewerkers belangrijk zijn om te weten wat voor diagnose een cliënt heeft gekregen of wat voor medicatie iemand misschien gebruikt. Hoe ervaren de professionals de striktere privacywetgeving in het kader van informatie delen en samenwerken?
Nou, we hebben het natuurlijk continu over privacy in de keten. De netwerksamenwerking die wij kennen in de keten, die is wel vaak vanuit de forensische zorg geregeld. En dan hebben we de wet forensische zorg. En dan zitten we toch vaak met mensen die vanuit de forensische zorg of vanuit de forensische titel of politie, justitie. Dan hebben we eigenlijk automatisch al de privacy geregeld.
En daar zie je wel weer een verandering als iemand naar de WMO gaat. Dan zijn er andere spelregels. Dus ja. Dan moet je ook weer goed weten rondom privacy. Wat kun je wel, wat kun je niet? En bij me nog, zeg ik eerlijk, te weinig ervaring. Ik zie wel sommige dingen waarvan ik denk, nou, als we dat niet meer mogen en we moeten dat, hè, dan kom je bijna bij de autonomiteit van de cliënt zelf. Die zegt, ja, dat wil ik niet. Ja, en dan wordt het toch wel moeilijk, want ik wil wel kunnen communiceren met de woningbouwstichting. Zo hebben we afgesproken, als hij daar in huis zit en de dingen niet goed lopen. En dat is het spanningsveld waar je nu wel tegenaan loopt binnen de WMO.
Over het algemeen ervaren de professionals de samenwerking in de forensische keten als goed. Christel benoemt dat de komst van de zorg- en veiligheidshuizen heeft bijgedragen aan een goede samenwerking. Bijvoorbeeld als een casus opgeschaald moet worden en wie hier dan de verantwoordelijkheid voor draagt. Samenwerkingsconvenanten kunnen ook een positieve bijdrage leveren. Maar Hans draait het graag om. Eerst constructieve gesprekken voeren en elkaar als partner vinden in de praktijk en dat eventueel vastleggen. In plaats van theoretische samenwerkingen die in de praktijk neerkomen op elkaar 2 keer per jaar spreken. Graag sluiten we positief af.
Het is leuk om mensen een herkansing te geven.
Nou, ik vind het altijd fijn om te zien dat cliënten zichzelf ook de kans geven. Dat ze zichzelf de moeite waard vinden om een nieuwe kans te pakken.
Je luisterde naar de 4e aflevering in een nieuwe reeks van Tussen Kaders en Herstel. Een podcast van het EFP in samenwerking met Valente en haar leden. Wil je meepraten over dit onderwerp? Het EFP faciliteert op allerlei manieren het gesprek. Hou daarvoor bijvoorbeeld onze LinkedIn-pagina in de gaten. Wij horen ook heel graag jouw reactie op deze podcast, je ervaringen en visie op dit onderwerp. Je kunt ons bereiken via secretariaat@efp.nl. In de volgende en laatste aflevering gaan we het hebben over de samenwerking met de justitiële ketenpartners. Abonneer je op deze podcast via Spotify of Apple Podcast en dan krijg je de volgende afleveringen vanzelf in je app. Deze podcast werd gemaakt door mij, Parissima Rauf. Montage en techniek Marco Raaphorst. Coördinatie Anjali Coccioli en Kelly Sietsma. Met dank aan alle sprekers die ik mocht interviewen. Je hoorde de muziek van Blue Dot Sessions. Bedankt voor het luisteren